Ik kende die politieman toevallig, dus ik zeg: Goh Hans, wat is er gaande? Nou, stamelde hij, er ligt een hoofd in het bushokje. Potcrime aan Zee is dé podcast die duikt in de waargebeurde misdaad van Zeeland. Omdat ook deze gebeurtenissen niet vergeten mogen worden. Potcrime aan Zee is gebaseerd op de beschikbare feiten in het publiekelijke domein. Warning, de verhalen kunnen als schokkend worden ervaren. Mijn naam is Jessica en iedere aflevering nodig ik een sidekick uit. Dit keer zit ik met...
Gina.
En we bespreken de zaak over het hoofd in het bushokje.
Yes.
Dat hij het was. het is woensdag 6 juni 1990. De klok van de Lange Jan heeft net 12 keer geslagen als een voorbijganger even na middernacht een lugubere ontdekking doet. Vlakbij de generaal-majoor Berghuiskazerne in Middelburg. Dat is dus aan het eind van de straat van de Schouwburg. Mm-hmm. Dus je hebt de Schouwburg en de Koepoort.
Ja.
En dan ga je de andere kant op.
Ja, naar die school. Oh.
Nee, ervoor nog.
Oh, oké. Okay.
Die dus, hele straat, echt helemaal aan het einde. En dan, ja, dan kun je links naar de stad, door de Korte Noordstraat.
Mm-hmm.
En ja.
Oké, okay, ja.
Heb je een beeld bij?
Ja.
Oké. Okay.
Daar was het.
Ja. De man ziet een mensenhoofd liggen in een bushokje. Hij belt, onder een valse naam, de politie. En die komt meteen in actie. Het bushokje wordt behangen met afzetlint. Dat wordt dus de plaats delict. Maar door de duisternis is er verder onderzoek onmogelijk, constateert technisch rechercheur Leen de Koeier om 4:30. Hoe zou jij reageren als je een hoofd in een bushokje zag liggen?
Ik krijg er nu al de spanning van. Ik weet niet. Ik denk dat ik dat echt mega eng zou vinden. Dat is echt iets wat ik bijvoorbeeld nu bang zou voor zijn als ik nu naar huis zou gaan.
Ja, zit er niet in.
En daarom bel ik naar mensen.
Ja, maar jij kan nu bellen met met je telefoon. Maar dat was toen in 1990 niet.
Nee.
Nee, want ik heb daar een klein feitje over. De geschiedenis van de GSM in Nederland. Dat in maart 1980 ging de autotelefoon van start. Maar de mobiele telefonie ging pas echt los na de start van het eerste GSM-netwerk op 1 juli 1994. Dus, ja.
Dat kon ook nog niet mee.
Nee, dus die man die is waarschijnlijk eerst naar huis gereden. Of een telefooncel heeft hij opgezocht.
Tuurlijk.
En toen dacht hij ja.
En toen ineens moest hij even vertellen dat hij iemand zag, maar waar dan ook nog onder een valse naam.
Ja, dat vraag ik me dus ook af. Waarom zou je dat doen?
Ja.
Misschien om jezelf niet verdacht te willen maken of zo?
Ja, maar dat maak je jezelf nog meer verdacht.
Of misschien was het een moordenaar zelf.
Ja, daar zat ik ook al aan te denken. Maar ja.
Ah ja. Nog diezelfde nacht wordt in allerijl een rechercheteam opgetuigd. En het dossier, ja daar komt ie, hoofdzaak wordt geopend. Ja, dat is wel echt een hele toepasselijke naam.
Ja. Oh, en, ik zag hem nu pas.
Oh, vroeger werden de namen van onderzoeken door justitie nog zelf gekozen. En tegenwoordig worden die namen willekeurig gekozen door de computer. Dus ja, ik weet niet wie dat heeft bedacht. Geniaal, geniale naam.
Die zat er nog grapjes bij.
Heftig. Maar goed, als er zoiets gebeurt en je komt gelijk al op zoiets, ja. Dat is wel, ja. Het team spreekt om 9 uur af op het Molenwater. Het wordt een dag om nooit te vergeten. Persfotograaf Ruben Oreel is die woensdag al vroeg op pad voor de PZC. Dat is de krant van Zeeland. Zijn semafoon gaat rond 8 uur af. Het is de chef nieuwsdienst, of hij misschien even op het Molenwater wil gaan kijken. Er was een tip binnengekomen bij de redactie dat ze daar met een rood-wit lint bezig waren. Ik dacht aan een ongeluk of een brand, zegt Oreel. Maar er was niets te zien, behalve 1 agent bij een bushokje. Voor de rest was er helemaal niemand. Nou, toevallig kende Oreel die politieman, dus hij zegt: Goh Hans, wat is er gaande? Waarop Hans stamelde: Er ligt een hoofd in het bushokje. Nou ja, Oreel die gelooft daar dus niks van en die denkt aan een slechte grap. Totdat hij zei: met niemand over lullen, stap maar over het lint. Ik heb nog geen 2 seconden gekeken, maar dat beeld vergeet ik nooit meer.
Jeetje.
Want inderdaad, je denkt dat is een grapje, zeker als er ook niemand staat.
En je verwacht het ook niet zo heel snel in middelburg.
Nee, niet echt.
Nee. En dan ineens staat er, ligt er daar een hoofd.
Oh, vreselijk.
Oh.
Nou ja, niet veel later verzamelt een cordon aan blauwe zwaailichten zich op het molenwater. Politie, recherche en medewerkers van de mobiele eenheid staan voor een raadsel. Want waar is de rest van het lichaam gebleven? En wie zit erachter? Het lijken wel maffia-achtige toestanden in de anders zo rustige Zeeuwse hoofdstad. Ja, nou ja. Jij zegt, je zal een hoofd vinden, maar ik weet niet of je dat nog weet. Maar in maart 2016 werd er ook een hoofd gevonden voor een Shisha Lounge in Amsterdam.
Dat kan ik niet echt herinneren eigenlijk.
Maar dat had wel te maken met een mokro-oorlog.
Oh,
dus dat was die Marokkaanse drugsbendes en die voeren al sinds 2012 een machtsstrijd uit.
Ja. Dat is denk ik wel een ander onderwerp dan misschien hier. Nou,
ja, weet het nog niet. Nee, je weet het niet, maar ja, goed, daar dachten ze dus ook wel aan.
Ja.
Dat hoofd, of dat onthoofde lichaam van die man in Amsterdam werd ergens anders in de stad in een afgebrande auto gevonden.
Oké.
Of in een brandende auto.
Oké. Ja, maar het zou ook gewoon een dreiging kunnen zijn wat dit is geweest dan bijvoorbeeld. Dat is misschien waar ze over na hebben.
Ja, of een waarschuwing van iets of zo. Ja. Nou ja, in het water van de nabijgelegen Noordveste gaan duikers van de brandweer het water in. De straat wordt gebarricadeerd en ook miniatuur Walcheren, een paar honderd meter verderop, moet dicht. Ken je dat nog?
Ja, dat ken ik nog. Ja,
zeker. Ja, dat hebben ze nu verhuisd naar Minimundi bij Zep. Maar vroeger zat dat daar en dat is de Madurodam van Walcheren. Centimeter voor centimeter kwamen de ME'ers de buurt uit. Onder toeziend oog van tientallen scholieren en andere belangstellenden die op de reuring zijn afgekomen. Ja.
Het lag er ook nog steeds het hoofd.
Nou ja, dat wordt dan net op dat moment verwijderd. Maar ja, het is al 9:00 a.m. en Hans staat er nog steeds.
Ja, met Oreel.
Ja, Oreel is inmiddels ook bijna. Ja. Ik weet niet of die.
Of die nog is gebleven.
Ja, want die dacht, die moet ik even van overgeven. Maar ja, goed. Eerlijk is eerlijk. Ik zou ook gaan kijken.
Ja.
Ja, je wilt toch weten wat er aan de hand is?
Ja, aan de ene kant wel. Als je het nog niet hoort dat er iets. Wat het is. Nee. Ik denk als ik al had gehoord dat het een hoofd was, dat ik misschien eventjes een andere afslag had.
Oh wel. Ja. Ik dacht even met je hoofd om de hoek ging rijden. Het nieuws van de gruwelijke vondst druppelt langzaam de Middelburgse samenleving in. De stad is in shock. Ja, dat is wel logisch hè. Ook dan ziet Oreel, wees ze nog. hij is weer teruggekomen. Een politieman met een koelbox over het molenwater lopen. Hij twijfelt geen moment en schiet een foto. De volgende ochtend staat zijn plaat prominent op de voorpagina van de PZC. In de koelbox moet het hoofd hebben gezeten, denkt Oreel nu nog steeds. Maar zeker weten doet hij dat niet. De enige die dat wel weet is Jaap Tolhoek. Hij is de man die de koelbox draagt. Ja, die koelbox, begint Tolhoek. Destijds werkzaam bij de surveillance dienst van de politie, zijn relaas. Dat is wel een apart verhaal. Die ben ik 's ochtends gaan halen bij Trefcenter. Ja, tegenwoordig heet dat weer. Steeds, ja, tegenwoordig heet dat weer Tref. Dat heeft ook Maxis geheten, weet ik veel wat. Maar dat is gewoon bij de Albert Heijn en de Action nu.
God, ja.
Nou, stel je voor, er staat een politieman voor de deur bij de Action. Mag ik een koelbox kopen?
Oh, die heeft hem. Oké,
ja. Wat de winkel. Wat zeg je?
Hij moet ergens in.
Ja. De winkel was nog dicht, maar de beveiliging heeft me toen binnengelaten. Ik heb de koelbox eerst nog even over mijn eigen hoofd gedaan om te kijken of er wel een hoofd in zou passen. Want dit maak je niet dagelijks mee. Ja.
Nee.
Het is best wel slim eigenlijk. Ja.
Ja, want straks kom je eraan en dan
past het niet. Dan moeten ze proppen. Ja. Oh. Ik liep er inderdaad wel mee over het molenwater, maar het hoofd zat er toen nog niet in, zoals destijds wel in de krant stond. Die foto heb ik nog steeds. Het is een van de weinige dingen die ik heb bewaard. Het is een zaak die je altijd bijblijft. Ja, dat geloof ik wel.
Dat kan niet anders. Nee. Het is ook een van de enige moorden waar ik dan ooit heb gehoord dat het in Zeeland iets is gebeurd en dat het een hoofd in een bushokje.
Ja,
maar ik heb er eigenlijk nooit echt iets verder over gehoord.
Nou, dan is dit wel...
Ja,
interessant.
Over Hans heb ik ook nog nooit gehoord.
Nee. En Oreel?
Nee.
Leen de Koeier is dan al druk bezig met het sporenonderzoek. De technische rechercheur treft in een container die naast de schouwburg staat een plastic zak aan. Daarop staat de bloedsporen en vingerafdrukken. Weet hij zich 30 jaar later nog precies te herinneren. Het hoofd is pas later in de koelbox gegaan en meegenomen voor verder onderzoek. We hadden geen idee wie het was. Dat werd later pas duidelijk toen we het hoofd aan een huisarts lieten zien. Die herkenden het gezicht meteen. Goedemorgen, dokter.
Ja, 9 uur 's ochtends, ja. Of 9:30 misschien.
Kunt u even komen kijken of u dit hoofd herkent? Ja. En dan maak je als dokter behoorlijk wat mee.
Ja.
Maar zelfs voor een huisarts lijkt me dit behoorlijk schrikwekkend. Wie het nieuws van de dag ook met grote belangstelling volgt, is Eduard Smit. De Middelburgse strafrechtadvocaat heeft nog maar net zijn eigen praktijk geopend en staat aan het begin van zijn carrière. De impact van de stad was gigantisch die dag, herinnert hij zich. Mensen waren echt bang. Het werd in het begin maar niet duidelijk wat hier aan de hand was. Zat de georganiseerde misdaad erachter? Was het een afrekening in het drugscircuit of een seriemoordenaar die willekeurig mensen afslachtte? Het was ook een heel andere tijd. Je was destijds niet meteen op de hoogte van wat er speelde. Er waren nog geen social media, vertelt Smit. Ik herinner me dat de stad voor een deel ook werd afgesloten. Want de onderste steen moest hier echt boven komen.
We zaten er wel gelijk op.
Ja.
Want soms hoor je, dan laat ze het eventjes gaan. Maar ze gingen wel echt gelijk erop af.
Ja.
Ja, dat is ook wel, dat moet je ook. Maar sommige moordzaken hoor je echt dat het echt...
Ja, maar weet je wie er ook op afging? Ruben Oreel. En daar is die.
Oh, Oreel.
Ja, die staat dan nog steeds met zijn camera op het Molenwater. Hij is al lang niet meer de enige. Want ook de landelijke pers duikt op het mysterie. Op zo'n moment ga je niet meer weg. Totdat de avond valt en hij echt weg moet. Het bizarre was dat mijn moeder die dag jarig was. Daarom is die datum me ook altijd bijgebleven. 'S Avonds ging ik dus op verjaardag. En tussen de koffie en appeltaart door vertelde ik aan die ouwtjes wat ik had meegemaakt. Het was het gesprek van de avond natuurlijk.
Oh jeetje.
Ja, ja dat zou ja, waarschijnlijk...
Dat zou hetzelfde bij zijn bij ons, denk ik.
Ja, maar ik weet alleen niet of dat... Ja, als persfotograaf misschien wel, maar ja, AVG... Ik weet het niet, maar ik denk persfotograaf wel.
Ja, nee. Ja dat denk ik ook.
Een paar kilometer van de plaats delict op het Molenwater gaat Tine Miranda diezelfde avond op bezoek bij haar opa en oma. Het oudere echtpaar woont aan de Spinhuisweg aan de rand van de nieuwbouwwijk Reijershoven. Het huis ligt parallel aan een woning in de Windwijzer. Haar grootouders kijken zo in de achtertuin van de overburen. De bewoner van dat huis, een 46-jarige man, heeft op 27 mei in verwarde toestand een vermissing gemeld bij de politie. Zijn vrouw Antoinette, roepnaam Nettie, is spoorloos. Saillant detail is dat de man niet wil dat de vermissing in de publiciteit komt. Dat is natuurlijk een beetje vreemd.
Ja, maar je hebt er wel opgegeven als vermist.
Ja, ja het is een aparte,
ja.
aparte wending.
Ja, oké. Okay.
In de stad gonst het inmiddels van de geruchten. Bij de kapper, de groenteboer en de bakker komt een circus van speculaties op gang. Vooral vrouwen zijn angstig. Zeker nadat bekendgemaakt is dat het hoofd van een dame moet zijn. Wat niemand weet is dat de politie dan al een verdachte op het oog heeft. Het is Ton in het H. De man wiens vrouw al dagenlang vermist is. Dat is ook de buurt opgevallen. De politie heeft toen bij mijn opa en oma gepost in de slaapkamer om die man in de gaten te houden, zegt Miranda terugkijkend. Maar even, hoe heftig is dat? Mogen we eventjes in jouw slaapkamer komen posten?
Oh, ja, maar ja, je moet... Ja, dat valt denk ik niet op bij... het was een ouder echtpaar. Ik denk niet als er iets... Ja,
nee, maar gewoon, echtpaar, stel je voor, de politie belt aan. Hoi.
Er is wat. Ja, dan weet denk ik ook heel diep... Die mensen zullen ook wel van al wat denken... dat er een beetje een link tussen die twee zit.
Ja.
Lijkt mij.
Ja, ga je helemaal speculeren daar beneden.
Ja. Soms gaat het gewoon over iets heel anders.
Ton 46 en zijn vrouw Nettie 39 zijn pas 2 jaar getrouwd. Ze leiden een teruggetrokken bestaan. Hij is arbeidsongeschikt en zij doet af en toe vrijwilligerswerk op een school. Ze wonen nog maar 2 jaar in Zeeland. Dus dat is ook nog niet...
Nee, dat is nog niet zo. Nee.
Dan komen ze hier even de boel op stel te zetten.
Ja, maar echt.
Om een nieuw bestaan op te bouwen, zo doet het verhaal. Maar het stel krijgt al snel relatieproblemen en bouwt een slechte reputatie op in de buurt. Na 2 dagen posten vanuit de slaapkamer aan de Spinhuisweg weet de politie genoeg. Ton in het H vertoont vreemd gedrag en wordt aangehouden in zijn woning in de Windwijzer. Het huis wordt doorzocht, de tuin wordt uitgegraven en de stank in de woning is niet te harden.
Mm.
Al snel doet technisch regisseur Leen de Koeier een lugubere ontdekking in de kruipruimte. Daar ligt de romp van de vrouw. Het lichaam is van Nettie.
Oké. En zonder hoofd.
Ja, want dat... Ja. De verdachte legt al snel een volledige bekentenis af. Het mysterie is opgelost. Ja, goed. Wat ik net ook al zei, als je niet wil dat het in de publiciteit komt, dan is dat natuurlijk al erg verdacht.
Ja.
Want als jouw vriend vermist wordt, dan zou je toch gelijk de media opzoeken.
Ja, en maar dan ook wel gek dat je het überhaupt wel zelf vertelt dat ze vermist is.
Dat je het wel meldt, maar ja, heel.
Ja, maar dat gebeurt wel vaker, heb ik het gevoel. Dat mensen dan, ik heb wel eens vaker voor mij een verhaal gehoord dat mensen dan toch wel een soort van onschuldig willen lijken.
Ja.
Maar
dat was Ton niet zo goed gelukt.
Nee, Ton.
Ja. Technisch rechercheur Leen de Koeier begint dan opnieuw met sporenonderzoek. Dit keer in de woning. De geur in het huis was verschrikkelijk. Maar wij zijn in al die jaren wel wat gewend. Ja, bij sommige mensen stinkt het ook gewoon thuis.
Ja, maar volgens mij de geur van een, like, een mens kan volgens mij echt mega erg stinken.
Ja, dat is heel heftig. Ja.
Oeh.
Ja.
Ja, ik ken ook wel huizen die hebben
gestinkt. Ja, ik ook. Vanwege de stank wilde de man het lichaam daar weg hebben. Maar hij kreeg het niet meer uit de kruipruimte. Daarom heeft hij het hoofd van de romp gescheiden. Het was zijn bedoeling om het hoofd naar het politiebureau te brengen en daar neer te leggen op de trap. Maar daar aangekomen waren er te veel mensen in de buurt. Toen is hij doorgereden naar het molenwater en heeft het in het bushokje gelegd. Hij wilde dat het hoofd gevonden werd. Ja, waarom niet?
Huh? Waarom zou je dat doen?
Ja.
Dan maak je het toch alleen maar... Nee, dat snap ik niet.
Ja, maar ook oneerbiedig met een hoofd aan de haal gaan. Vind je niet?
Ja, je zou maar iemand zien rijden.
Ja, bel dan gewoon de politie en zeg nou, kijk, luister, ik krijg het niet meer uit de kruipruimte.
Ja, was het dan gewoon een schreeuw om hulp?
Ja.
Zo van...
Aandacht. Ja, ik weet het niet. Schuldgevoel.
Maar dan toch uiteindelijk niks willen zeggen?
Nee, maar ja, had er dan gewoon heel gelaten. En... Als je dan toch dat hoofd... Want dat zien ze dan toch dat zij het is.
Ja, ja, dat is het makkelijkste. Maar...
Even naar de huisarts en je weet het.
Ja, blijkbaar.
Ja. Nou ja, door een samenloop van omstandigheden... wordt Eduard Smit de advocaat van In het H. Mij werd gevraagd de zaak over te nemen van een vrouwelijk advocaat... die het niet aankon vanwege de enorme impact. Ik heb zelf geen moment getwijfeld. Ik zag het als een ereplicht en een uitdaging... om zo'n levensdelict in behandeling te nemen... Een zaak zoals deze heb ik daarna nooit meer meegemaakt. Ja, en gelukkig maar.
Ja.
Het was een zaak van gigantische proporties. Ik was er best onder gestresst als jonge advocaat. En het zal me altijd bijblijven, vertelt Smit. Tegenwoordig werkzaam als part-time raadsheer bij het gerechtshof in Den Bosch. Smit typeert In het H als een innemende en slimme man. Hij was hoogbegaafd. Had een IQ van boven de 130. Ja.
Ja, dat is niet verkeerd.
Nee. De herinnering die bij mij overheerst is zijn verdriet over het verlies van zijn geliefde. Versterkt door een immens schuldbesef dat hij dit zelf had veroorzaakt.
Ja, we weten ook nog steeds niet. Ja, we weten wel dat er waarom, maar dat ze ruzie hadden. Maar hoe je het zo ver kan laten brengen.
Ja, misschien komt dat zo.
Ja, dat denk ik wel.
Na 2 dagen ligt er een bekentenis op tafel en hebben de dader en het slachtoffer een naam gekregen. Middelburg haalt opgelucht adem. Toch zijn er nog veel vragen onbeantwoord. Zo laat de politie weten tijdens een persconferentie op het stadhuis. Een reconstructie in de woning van de dader en het slachtoffer moet helderheid brengen. Zo'n reconstructie is heel bijzonder, zegt Smit. Het kost veel geld en tijd. En het komt niet vaak voor dat dit gebeurt. Nou, op vrijdag 15 juni wordt de gruweldaad in scène gezet. De windwijzer wordt afgezet met dranghekken om de tientallen nieuwsgierigen op afstand te houden. In het Haag... wordt vanuit een cel in een gewone auto naar zijn woning gebracht. Maar hij heeft wel een pruik en een zonnebril op. En hij is ook gesminkt.
Oké. Okay.
Ja. Nou ben ik benieuwd als wat hij gesminkt is. Als vlindertje of...
Minnie Mouse.
Ja. Hij fungeert als dader. Een politieagent speelt de rol van het slachtoffer. Advocaat Smit, rechercheur de Koeier, politieman Tolhoek en... van een afstandje... fotograaf Oreel.
Ja, tuurlijk.
Zijn ook aanwezig en aanschouwen het tafereel aandachtig. Helder moet onder meer worden of de man zijn vrouw alleen in de kruipruimte heeft verstopt en hoe hij haar heeft omgebracht. In de rechtszaal komen in november alle details daarover naar buiten. Tijdens de zitting wordt duidelijk dat In het Haas een vrouw heeft gewurgd door haar hals dicht te knijpen. Omdat hij bang is dat ze nog leeft, bindt hij het snoer van het koptelefoon strak om haar nek. Daarna pakte hij het lichaam in met vuilniszakken en verstopte het in de kruipruimte. Ja, hij had haar als het ware gemummificeerd, herinnert Leen de Koeier zich nog. Hij hield nog steeds van de vrouw en wilde haar bij zich houden in huis.
Ook nog zeker ervoor zijn dat ze dood is door een...
Snoer om de nek te binden.
Ja, dat ze echt toch bij haar willen bij.
Ja.
Ja.
Wow. Maar in het Haar laat via zijn advocaat weten dat hij Nettie heeft omgebracht op haar eigen verzoek. Ook, zo meent hij, omdat zij haar verslavingsproblematiek niet kon doorbreken. Dan zegt Smit dat hij in het Haar grote spijt had. Zelfs al had hij deze daad in zijn beleving overeenkomstig haar wens uitgevoerd. Ze hadden van beide zijden een problematische achtergrond. Er stonden spanningen in hun relatie. Als motief noemt de dader het alcoholgebruik van zijn echtgenote. Nettie zou ook van hem hebben willen scheiden. Iets wat in het H, die al eerder getrouwd was geweest, niet kon accepteren. Nou, het klinkt dus eigenlijk niet zo als een eigen verzoekje.
Nee.
Het klinkt meer als, ja, jij gaat mij echt niet ook in de steek laten.
Nee, inderdaad.
Dan,
nee.
dan doe ik het zelf wel. Of zo.
Ja, nou.
Maar ik hou je wel bij me.
Ja. Het is echt een heel bijzonder verhaal.
Ja.
Maar,
en dat voor iemand die zo slim is.
Ja, dat is ook nog gek eigenlijk. Ja.
Maar die kunnen heel slim. Verward. Ja, dat zou kunnen. Ja.
Op andere niveaus.
Gelukkig zijn we niet zo slim. Nee. Op 30 november 1990 wordt in het Haar veroordeeld tot 4 jaar cel wegens partnerdoding. Ja. Komen we zo even op terug. En volgens Smit was dat voor die tijd een gebruikelijke straf. Tegenwoordig zou je voor zo'n daad wel het dubbele krijgen. Waar het voor mij destijds om draaide, was duidelijk te maken dat het hier niet ging om een moord door een beroepscrimineel die er zelf beter van wilde worden, maar om een in- en intrieste situatie binnen een relatie. Het troostte mijn cliënt dat het Pieter Baan Centrum hem sterk verminderd toerekeningsvatbaar vond en het herhalingsgevaar miniem achtte. Anderzijds accepteerde hij vol wroeging zijn eigen gedeeltelijke verantwoordelijkheid en daarom ook de opgelegde straf. Oké. Dan gaan we het even hebben over de straf, want dat is toch absurd, 4 jaar.
4 jaar.
En al is het tegenwoordig dubbele, 8 jaar, dan vind ik dat nog steeds heel weinig.
Ja.
Want toen de tijd kwamen ze ook na 2/3 van hun straf alweer vrij.
Jeetje.
Ja, of tenminste hadden ze kans om vrij te komen. Ja, dus als je goed...
Dan zou die na 3 jaar...
Nou ja, nog minder.
Ja.
2 jaar en 7 maanden. Nog een klein feitje. Voor 2021 zou iemand die een gevangenisstraf van 15 jaar heeft gekregen... na 2/3 van zijn straf vrij kunnen komen. Dat is dus na 10 jaar. En volgens de nieuwe wet... kan de vroegtijdige invrijheidstelling maximaal 2 jaar bedragen. En dan zou die persoon dus pas na 13 jaar vrijkomen.
Ja. Dat is iets logischer.
Ja, want anders hoef je ook niet, vind ik, dat op te leggen.
Nee.
Maar goed, okay. Ik ben het wel met meer uitspraken niet helemaal eens.
Nee.
Die straf heeft in het Haar er in 1993 op zitten. Hij heeft dan 2 jaar en 7 maanden vastgezeten. Het roept de vraag op waar hij na 1993 is gebleven. Leeft hij nog? En zo ja. Hoe zag zijn leven na zijn vrijlating uit? Nou, een summiere advertentie in een lokale Limburgse krant geeft daar antwoord op. Als leven lijden wordt, komt de dood als een verlossing.
Oké.
Dat is de tekst boven de rouwadvertentie van Ton in het Haar. Op 28 oktober 1993 is er een einde gekomen aan zijn leven. Op een door hem zelf gekozen wijze. Op basis van die woorden in de advertentie ligt een zelfmoord voor de hand. Maar volgens Eduard Smit ligt het net wat anders. Hij had een hersentumor waardoor het leven niet meer draaglijk was. Hij heeft daardoor voor euthanasie gekozen.
Oké.
Ja, wat vind jij daarvan? Want dat hoor je heel vaak, dat moordenaars zelfmoord plegen in de gevangenis.
Ja.
Nou ja, hij dan niet in de gevangenis, maar...
Nee.
Ja. Denk je dan... Dat ze dan berouw tonen of dat ze schuldgevoel hebben of is het zelfmedelijden?
Ja, als ik naar mezelf zou kijken, dan zou ik niet met mezelf kunnen leven. Maar ja, dat is ook denk ik net iets anders in een hoofd van iemand. Ja, dat zou nog eigenlijk eerder misschien wel medelijden eigenlijk ergens wel kunnen zijn.
Zelfmedelijden?
Ja.
Ja, dat ze denken, dan moet ik hier zo lang zitten.
Ja, ja. Maar ja, misschien in zijn geval, als dat bij hem was gebeurd, zou het misschien juist... Ja. Of is een vrouw zo eigenlijk aan mis is.
Ja, dat kan ook nog.
Dat is ook nog.
Ja.
Een gebroken hart.
Ja, geen schuldgevoel, want ja, hij...
Ja, ze wilde.
Ja, het was een verzoekje.
Ja.
Het dossier hoofdzaken kan daarmee definitief worden gesloten. Dader en slachtoffer zijn niet meer in leven. Het bushokje op het Molenwater is jaren geleden ook weggehaald. En het huis in de Windwijzer is al vele malen van bewoners veranderd. Ja.
Nou, als ik een huis ga zoeken, weet ik waar ik niet in de wil wonen.
Maar de herinnering aan de vondst van het hoofd in het bushokje is bij velen 30 jaar na dato nog altijd springlevend. Het is een zaak die Middelburg nooit zal vergeten. Nee, ja, die is er ook van, hè?
Ja, ja. Ja, en ik was toen nog niet geboren.
Nee.
Maar het is toch wel bij verjaardagen, denk ik, of zo verteld dat het is, ooit is gebeurd. Ik weet het ook
ja,
niet
het is gewoon
maar...
heel shocking.
Ja. Ik had eigenlijk verwacht, ik dacht eigenlijk dat het een man was.
Ja, dat dacht ik ook altijd. Ik heb er ook inderdaad nooit, ja, tot nee. Ik me erin heb verdiept.
Ik hoorde wist iets ik met een huwelijk, weet ik. Maar ik wist nou niet dat het echt een... Ik wist niet dat het een vrouw was. Ik zag altijd een man. En dan heb ik een hele andere plek in mijn hoofd eigenlijk.
Ja, ik ook. Maar nu weten we het.
Ja.
Ja.
Oké, okay, dan weet ik dat als ik daar volgende keer langs ga.
Ja, dat bushokje is er gelukkig.
Nee.
Dan was er nog naar aanleiding van het 25 jaar bestaan van Torentijd. Dat is de PI in Middelburg. Werd er in januari 2020 een aantal werknemers geïnterviewd. Nou, ga ik even... In een uurtje kan je maar beperkt kletsen met 4 mensen tegelijk. Maar er was toch ook nog tijd voor een paar hoogtepunten uit al die jaren in de Middelburgse gevangenis. Die beruchte moord uit 1990 kwam ter sprake. De Middelburgse moordenaar zat niet lang in zijn eigen stad. Maar hij was verbolgen dat de bewakers hem niet hadden gecondoleerd met het overlijden van zijn vrouw.
Wow.
Ja. Ja, dat kwam dus van de man... die het hoofd van diezelfde vrouw in het bushokje op het Molenwater had gelegd.
En dan nog
ja.
De audacity hebben om dat te zeggen.
Ja, ik...
Ik zou het niet eens kunnen bedenken als...
Nee, ik denk dat hij wel erg verward moet zijn geweest. Ja. Dus dat...
Kan jij eigenlijk nog herinneren hoe deze dag?
Nee, want ik was toen... Was er toen al wel.
Ja, ja. Oh, sorry.
Nee, maar dan was ik ook echt nog heel jong.
Oh nee, dat is ook niet echt dat.
Ik ging echt ook pas 7 jaar later naar de middelbare school. Dat was wel daar in de buurt. Ja. Maar daar kwam ik gelukkig niet langs.
Nee, nee. Oké, okay, dat is dus ook niet dat jij denkt, deze dag is mij bijgebleven.
Nee, nee.
En dat snap ik ook wel.
Maar inderdaad, ik heb er wel van gehoord. Ik dacht ook dat het een man was.
Ja.
Maar niets was minder waar.
Nee.
Ja. Nou ja, dit was hem dan voor vandaag.
Ja, dat was een heftige moord.
Ja.
Ja.
Iedereen bij zal blijven.
Ja, dat denk ik ook.
Nou ja, dan wil ik je bedanken voor...
En dan moet ik zo nog naar huis. Gelukkig kom ik niet meer langs bushokjes. Toch? Nee, volgens mij niet.
Nee, nee die, dat is nu ook iets met de connection dat ze niet meer hier willen rijden. Nou. Of zo. Daar heb ik nog wel een feitje over. Geen enkele vervoerder heeft zich ingeschreven bij de provincie... om vanaf 2025 met de bus in Zeeland te gaan rijden. De huidige busmaatschappij Connection die wil niet meedingen naar een nieuw contract. Nou ja, om hier maar mee af te sluiten. Dit was de eerste aflevering.
Oeh, ja. De kop is er al.
Oh, ja. Maar ja. Ja. Hij is sterk. Lijkt op hoofdzaak. Of
ja, ja, hoofdzaak. Oh, ik ga wel het verhaal over Oriel missen. Ja. Ja. Ah, hij blijft bij me.
Ik denk dat Oriel een heel goede fotograaf was in die tijd. Dus hij, trouwens, volgens mij zie ik hem nog steeds wel eens voorbij komen.
Oh, nou.
Ja, Oriel, die gaan we nog vaker tegenkomen. Ja.
De volgende
onze hoofdpersoon. De rode draad. Ja. Nou ja, goed. Ik hoop dat je het leuk vond om mee te werken aan de podcast. Ik vond het in ieder geval heel gezellig dat je erbij was. En ik wil je graag bedanken.
Ja. Ik vond het ook een heel interessant verhaal. Zeker omdat ik nog steeds niet... Ja, ik wist er nog niet heel veel van af. Ik wist dat het was gebeurd. Maar ja, om dit allemaal nog echt gewoon duidelijk te horen... wat er allemaal is gebeurd, is toch wel heel interessant.
Ja, en dan weet je het eindelijk echt. Het was geen man.
Nee, het was geen man.
Nee, en het had inderdaad te maken met huwelijksproblemen.
Ja.
Ja, en verslaving. En
ja, het was wel echt heel heftig.
Ja. Ja, ze leven allebei niet meer.
Nee.
Ik vroeg me nog wel één ding af trouwens. Ton op het H.
Ja?
Waar zou die H voor staan?
Nou, nee.
Oké, dat is ook heel flauw.
Wat? Ja.
Nou ja, goed. Wat mij betreft voor de herhaling vatbaar. Ja. Dankjewel, Gina.
Ik ben benieuwd naar de volgende.
Ik ook. Foto's die bij deze aflevering horen, kun je vinden op Instagram. Potcrime_aan_zee. Hier kun je ook laten weten wat je van de aflevering vond. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende Potcrime aan Zee.